Ja, en Podimo. Vind je deze show leuk? Probeer dan ook eens BIMS, de podcast van Quinty Missijan, Soendos El Amadi en Edson da Graça over de mooiste wijk van Nederland, de Bijlmer. Luister BIMS en natuurlijk Taalpolitie exclusief op Podimo. Tony Media.
Hallo taalagent, hier is de taalofficier. Je was een beetje aan de late kant vanochtend, hè? Een beetje met... Als Jantje van Leiden ervan afgemaakt.
Ja, nee, ik kwam toevallig ook uit Leiden. Dus,
ja, dat weet ik, ja.
Ja, dat,
dat moet je daar toch in Leiden?
Nou, Leiden is een prachtige stad.
Ja.
Ik woon trouwens in de straat waar Jantje van Leiden zijn café had.
Oh, kijk aan.
Ja.
Nou, dat gaan we het nog wel over hebben, over die Jantje van Leiden. Maar goed, het is wel de bedoeling dat je op tijd komt, hè?
Ja, ik weet het.
Maar goed, wat zijn de zaken vandaag?
Nou, kijk, wij van de Taalpolitie hebben natuurlijk... ontzettend divers werk. Mensen die onderschatten dat nog wel eens.
Ja, daarom vind je het allemaal zo leuk, hè?
Exact. We zijn zeker niet alleen maar aangifte aan het behandelen, fouten aan het bestraffen. Hè. Dick T. behandelde bijvoorbeeld moordzaken voor zijn voortijdige ontslag.
Ja.
Spreekwoorden hebben een aparte afdeling. We hebben een mobiele eenheid voor grammaticazaken. Maar we hebben ook een recherche voor spooronderzoek.
Kijk.
De afdeling etymologie. Die achterhalen de oorsprong van woorden. Dus ja, we kunnen ze weer een aantal woorden, spreekwoorden, uitdrukkingen laten uitzoeken.
Ja. Zal ik eens eventjes de afdeling spoorzoeken bellen?
Afdeling spoorzoeken met Carolien.
Ja, met de taalofficier hier.
Hallo.
Mag ik even de... etymologie van Jantje van Leiden. Leiden met een korte ei.
Oude Jantje. Ja, heb ik nog mee op school gezeten.
Ja.
Ik stuur het naar je op.
Oké.
Oké.
Ik leg het ernaast, want je weet maar nooit wat er kan gebeuren.
Ja.
Heel geheimzinnig komt die fax naar me toe. Dat het nog bestaat, hè, fax. Ja, Jantje van Leiden dus. Ja, die Jantje van Leiden die heeft echt bestaan. Geboren in 1509, zoon van een kleermaker... en had een eigen herberg aan het noordeinde te Leiden. Jij woont dus aan het noordeinde te Leiden.
Gewoon tot voor kort. Ik heb daar 15 jaar gewoond, ja.
Kijk eens aan, ja.
Mooie straat.
Heel bijzonder. Je hebt daar natuurlijk het gewicht van de geschiedenis... heb je daar natuurlijk gevoeld. Ja.
Ja.
Ja, en steeds dacht je, Jan van Leiden, jongen... Jan van Leiden vertelde aan de toog graag sterke verhalen... en de gasten die hingen dan aan zijn lippen. Meegevoerd naar alle uithoeken van Europa... waar Jan als jongeman had rondgereisd. Want hij reisde al veel in die 16e eeuw.
Ja.
Jan was een fantast, een deugniet, een bon vivant. Vandaar de uitdrukking... je er met een Jantje van Leiden van afmaken. Hij zong niet onaardig, mocht op lokale feesten en partijen een liedje... zingen, maar spreken, vertellen. Hij was echt een verteller. Hè? Dat was zijn echte talent. Ja, die Jan die kreeg op een gegeven ogenblik misschien wat te veel lol in dat vertellen, in dat kletsen. Hij werd, hij vond zichzelf ook wel ontzettend goed daarin en zo. Dus hij werd een beetje verliefd op zichzelf. En op een gegeven moment werd hij gescout door wederdopers. Hebben we ook wel later doopsgezinden genoemd. En dat was een protestantse beweging die toen volop in opkomst was en dus veel mensen ronselde. Jan die werd vanwege zijn verteltalent, zijn spreektalent, werd hij uitverkoren als apostel en werd op missie gestuurd naar de Duitse stad Münster. En daar stichtte hij een sekte, zette zichzelf aan het hoofd, als een soort koning. En trouwde maar liefst 17 vrouwen.
Dat is toch wel opvallend, hè? Iedereen die in secte begint, zet zichzelf aan het hoofd.
Ja, en heeft heel
en
veel
heeft
vrouwen.
Heel veel vrouwen, ja.
Veel wijverij noemen we dat, hè?
Eigenlijk komt dat toch voort uit... Hè? Elke religie die komt eigenlijk voort uit de wens van een grootspreker... om zich aan meerdere vrouwen te binden.
Tussen macht en erotiek, daar zit een verband tussen, hè? Kennelijk.
Ja.
Nou ja, hoe dan ook, die Jantje van Leiden, of Jan van Leiden moet ik zeggen, die had dus 17 vrouwen. Maar dat niet alleen. Hij werd nogal een dictator, want iedereen die het niet met hem eens was, die zette hij de stad uit. Of die werd als ketter geëxecuteerd. En alle boeken werden verbrand, behalve de Bijbel.
Ja.
Uiteindelijk werd het de nabijgelegen Duitse staten, dat waren koninkrijkjes en graafschappen en hertogdommen, moet je waarschijnlijk zeggen. Hè? Dat werd ze daar een beetje te veel. Dus die hebben een leger erop afgestuurd. Dat werd een verschrikkelijke bloedige veldslag. Jan die verloor het uiteindelijk, die werd gevangen genomen en als een soort circusbeer in het hele land tentoongesteld. He, ter afschrikking natuurlijk. En tenslotte doodgemarteld, want zo ging Christus, dat in die Christus. Tijd. Een beetje uit elkaar getrokken of gevierendeeld.
Ja,
of
hoe dat, een beetje milde marteling. Ja.
Nou, ik zou zeggen, het was vrij pijnlijk toch, hoor. Nou, en zijn lichaam werd toen in een ijzeren kooi boven de kathedraal van Münster tentoongesteld. Dus als je naar Münster gaat, bezoek de kathedraal en kijk even en probeer je voor te stellen hoe die Jan van Leiden, wat er van hem over was althans, daar boven die kathedraal in een ijzeren kooi hing. Ja. Nou ja, dat is dus
het verhaal van Jan van
het
Leiden.
Het verhaal, ja, het eigenlijk een beetje tragische verhaal.
Ja, het valt niet mee.
Van Jan van Leiden, die begon als een leuke kroegmaat, ja, en eindigde doodgemarteld in Münster.
Voor de luisteraars, ben jij iemand die graag verhalen verzint en daar dan een beetje in gaat geloven? Hè? Pas op, want voor je het weet hang je in een ijzeren kooi.
Ja.
In 6 stukken, ergens aan een kathedraal.
Ja, nou ja, dat was dus in de 16e eeuw. Misschien dat het in Afghanistan of zo nog altijd zo gaat.
Ja, ja.
Hier doen we dat iets minder, hè?
Iets minder, ja. Ja.
Je kunt wel, als je bijvoorbeeld hele mooie verhalen vertelt over mondkapjes of zo.
Oh ja.
Kun je wel gewoon justitie achter je aankrijgen.
Dat kan wel, ja.
Maar goed, er wordt een beslag gelegd op je bankrekening en zo. Je wordt niet gevierendeeld en in een ijzeren kooi boven de oude kerk in het centrum van Amsterdam gehaald.
Maar de straffen van de taalpolitie zijn niet mals.
Die zijn niet mals.
Nee.
Laten we eens even kijken wat voor straf er is voor mensen die deel uitmaken van een religieuze secte in de geest van Jan van Leiden. Nou, Jan van Leiden die had als uitbater dus een Leids café. En had ook een onschuldiger lot kunnen kiezen. Maar goed, een VPRO-documentaire pleegde in zijn bezoekje aan café Rembrandt. En als je nu echt een Leids accent wil horen, is dit filmpje een goed begin. He?
Ja, absoluut.
Dus dat leggen wij dan voorlopig als straf op. Valt nogal mee.
Link in de show notes.
Ja. Taalagent, doe eens een suggestie voor een ander woord wat wij zouden kunnen behandelen.
Nou ja, vanochtend toen ik te laat dreigde te komen, hè, toen ik op een guurstation merkte dat mijn trein te laat kwam, toen raakte ik toch al een beetje in paniek.
De trein kwam te laat, of was
de
jij
trein
te laat?
Kwam te laat. Nou, het was een combinatie van factoren.
Je had je verslapen?
Ik had me niet verslapen, nee. Nee. Maar ja, die paniek, dan vraag je je toch af, ja, waar komt dat nou precies vandaan?
Ja. Nou, interessante kwestie. Ik ga onze vrienden van de afdeling spoor zoeken, maar weer eens even bellen. En
afdeling sporen zoeken met Carolien.
Hallo daar, met de taalofficier weer.
En hoe ben je er weer?
Ja. Zeg, mag ik de etymologie van het woord paniek?
Paniek? Wat dan?
P-A-N-I-E-K. Paniek.
Oh, ik stuur daar je op.
Ja, oké.
Oké.
Ja. Zo. Pan van paniek, dat komt van Pan. Pan was een sator en dat is een god die half mens en half bok is. Hè?
Ja.
En als zodanig was hij de Griekse god van het vee en de dierlijkheid. En hij was net als Jan van Leiden een bon vivant, brutaal, een hedonist. Hè? Dus iemand die het leven viert, zal ik maar zeggen, met van alles en nog wat.
Ja.
In heerlijkheden en wat je er allemaal verder nog bij kunt denken. Wat viel nou allemaal onder zijn goddelijke gezag? Nou, hij had nogal wat in te brengen. Velden, bossen, ondeugende poetsenbakken, seksualiteit, vruchtbaarheid. Dus je ziet het voor je wat voor een figuur dat was, over hedonisme gesproken. En hij stond erom bekend dat hij mensen in bossen vaak een poets bakte. Hij haalde een soort practical jokes uit, omdat ja, Engelse begrip maar eens
te gebruiken. Hij was eigenlijk de eerste pranker, was hij.
De eerste wat?
Pranker.
Pranker? Dat ja, is nou weer een woord.
Een practical joke, ja, een prank.
Oh, nou, goed. Wat is dat dan?
Nee, dat zijn poetsenbakken.
Oh, dat zijn poetsenbakken.
Ja, dat zijn practical jokes. Dat maar het is vroeger, als je dan het bos in ging en iemand kwam niet terug, dan zeiden ze, ah, dat is pan.
Ja.
Maar dat was dan natuurlijk een leeuw of zo, weet ik veel.
Ja. Maar je kunt je wel voorstellen dat als zo'n half mens, half bok in het bos plotseling opduikt, je schrik je een ongeluk.
Ja.
En dan denk ik, wat heb ik nu aan mijn fiets hangen als ze die al hadden in de Griekse tijd, bij wijze van spreken.
Ja, en het was ook een beetje de Harvey Weinstein van zijn tijd. Want het was bekend dat hij allemaal nymfen lastig viel. En dan hebben we het niet over nymfen zoals in Lolita, maar de oude...
De oude echte nymfen, zou ik maar zeggen.
Ja, ja.
Maar ja, met die nymfen kon je ook wat. Als bok zijnde.
Dat is een hele ernstige taalfout. Als bok zijnde. Jezus.
Ik zeg dat natuurlijk expres.
Om me scherp te houden.
Een beetje je testen.
Ja.
Nee, maar ik bedoel, zo'n bok die rende dan achter de nymfen aan. Ja. En die nymfen die raakte dus in alle staten. Met andere woorden, wat gebeurde er? Ze raakte in paniek.
Ja, exact ja. Ja.
Ja. En dat komt van dat pan af.
Ja.
Want eigenlijk waren ze in Iek.
Ja.
Maar vanwege die pan werd het...
Paniek.
Paniek, ja.
Ja, ja en hoe heet die? Zeus, de oppergod, die had natuurlijk ook wel een reputatie. Dan kreeg hij weer ruzie met zijn vrouw.
Ja.
Omdat hij weer een nymfje had bezwangerd. Dan veranderde hij zich.
Die konden wel zwanger worden.
Jazeker. Ja. En dan veranderde hij zichzelf weer in een stier. Maar Pan deed dat ook.
Ja, ja.
Jan van Leiden trouwens ook. Hè?
Pan die had het van Zeus afgekeken, zal ik maar zeggen.
Eigenlijk wel, ja.
Daar kwam het een beetje op neer. Ja. En want ik associeer dat dan meteen met panfluit.
Ja.
Komt dat ook van deze sater?
Ja, die zou hij hebben uitgevonden. Overigens wel fijn dat die Peruviaanse bandjes dat die verdwenen zijn. Hè?
Die altijd zo in de stationshallen stampend met van die... Ja.
Ja.
Nou, in het begin was het nog wel aardig, maar op een gegeven
moment... Ja. Dat was een terreur, was dat.
Het is een tijdje heel erg in de mode geweest.
Maar je ziet ze niet meer.
Nee.
Godzijdank.
Ja. Ja, nou, dat laat ik geheel voor jouw rekening. Ja, jij vindt dat we ze moeten straffen, hè, die panfluitisten?
Ja, panfluitisten die mogen van mij wel taalstraf krijgen.
Ja.
Ze hebben dan misschien geen taalovertreding gedaan, maar nou, wat zal het? Kijk eens naar Pan's Labyrinth, zou ik zeggen. Hè, want Pan die speelt daar een rolletje in. Het is eigenlijk een Spaanse film, maar hij spreekt Spaans met een prachtige basstem. En dat is nou, zo communiceer je. Niet met zo'n hoge, zeurderige, hysterische, overslaande fluittoon. Gewoon een mooie basstem. En zo spreekt Pan in Pan's Labyrinth.
Mm-hmm. Ja, daar hebben we Japke.
Japke D.
Hallo taalpolitie, Japke D. Bouma hier met het jeukwoord van de week. Dat is deze week transparantie. Zijn jullie hier ook een beetje transparant, jongens, bij de taalpolitie? Want transparantie hoor je echt... overal. Ik vind toegevoegde waarde creëren ook een enorme jeukuitdrukking. Content, governance, stakeholders, monitoren of een stukje communicatie naar de mensen toe. Maar transparantie is ook echt een van mijn favoriete jeukwoorden. Transparante besluitvorming, transparante doelstellingen, transparante samenwerking. Er zijn zelfs transparante bedrijfstakken. De politiek, hè, die zou ook veel transparanter moeten zijn. Transparante salarissen ook in het bedrijf, zodat vrouwen en mannen hetzelfde verdienen. Ze bedoelen ermee dat er meer openheid moet komen. Nou, ik moet er altijd een beetje om lachen. Want denk je nou echt dat ze alles wat er achter de schermen van zo'n bedrijf of in de politiek gebeurt, allemaal eerlijk gaan vertellen? Nee, hè? Ze kiezen met transparantie wat ze zelf willen vertellen. Als ik lezingen geef, dan vraag ik aan de mensen die pro-transparantie zijn of ze zich even willen uitkleden. Is één keer fout gegaan. De rest die snapt het echt altijd meteen. Iedereen heeft recht op geheim. Geheimen zijn broodnodig. De beste huwelijken zijn op geheimen gebaseerd. Altijd overal eerlijk zijn kan ook helemaal niet. Transparantie is dus een leugen. Denk daar maar eens aan als je het binnenkort weer eens iemand hoort zeggen.
Nee, we zijn eigenlijk niet transparant bij de taalpolitie.
Nee, helemaal niet.
Nee.
We doen net alsof. Hoe dan ook. De taalstraffen voor panfluitisten en Jan van Leiden zijn uiteraard te vinden op Podimo, evenals al onze afleveringen. En neem vooral een kijk op onze socials, Twitter, TikTok en Instagram, want die fungeren als loket voor aangifte. En bovendien ziet u dan wat we door de week zoal doen aan taalhandhaving. Dit is een show van Tony Media en Podimo. Vind je deze show leuk? Probeer dan ook eens De Beste Smaak van Nederland, waarin Jan Versteeg de meest uiteenlopende Hollandse gerechten probeert. Of verdiep je in de puinhopen van Katja Schuurman en Frederike Spicht in hun podcast Schuurman en Spicht ruimen op. En wat te denken van de roemruchte Zelfs-podcast van Sander Schimmelpennink en Jaap Reesema. Komt dat allemaal zien en luisteren op podimo.nl.